Welkom bij de Schandalige Podcast. Ik ben Monique, oprichter van het platform Schandalige Vrouwen. Zolang wij vrouwen worden getypeerd als schandalig, zodra we enigszins afwijken van het algemeen geaccepteerde vrouwbeeld, ben ik namelijk met alle liefde een schandalige vrouw. Eentje die gewoon haar eigen pad volgt en op die manier een stukje verandering brengt in de wereld. Beter een schandalige vrouw die vrij en schaamteloos haar eigen leven leidt, dan een stille, volgzame die het leven van een ander leeft. En ik hoop vele vrouwen met mij. Want ik geloof echt dat er een schandalige vrouw in ons allemaal zit. Zij die precies weet hoe jij je eigen leven leidt, moet leiden, zodat jij het allerbeste tot je recht komt. Nou, in deze schandalige podcast bespreken we alles wat daarbij komt kijken. Eerlijk, open en vooral niks is te gek. Ik hoop je te inspireren en te motiveren altijd schandalig voor jezelf te kiezen en jouw leven zo in te richten, zodat jij het allerbeste tot je recht komt. En het maakt je daarbij geen zak uit wat een ander daarvan vindt. Jouw leven, jij bepaalt. Altijd. Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Schandalige Podcast. En vandaag heb ik weer een prachtige vrouw in de uitzending. En dat is Bianca. En Bianca is geboren als heks en medium. En wat dat precies inhoudt, wat ze ermee doet, gaat ze ons allemaal zelf vertellen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb heel veel zin in dit gesprek. Welkom, Bianca.
Dankjewel, Monique. Als eerste bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Dat is ontzettend leuk. Ja, en wat is een medium en wat is een heks? Hè? Het klinkt zo abstract en zweverig. Ja. Bij heksen denken we nog heel vaak aan de sprookjes en aan de negatieve energie die er omheen hangt. Mm-hmm. Alleen klopt het niet.
Nee. En daar ga jij ons alles over vertellen. En, laten we gewoon beginnen. Eerst met jou, Bianca. Vertel ons over jezelf. Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Bianca van As. Ik ben inderdaad geboren heks en medium. Daar heb ik nu ook mijn werk van gemaakt als spiritual coach en business channeler. Ik ben 46 jaar. Privé-update, ik woon samen met mijn man en een kat die duidelijk de baas in huis is in Delft. Terwijl ik van oorsprong een Brabantse ben.
Aha.
Dus de liefde heeft mij naar Delft gelokt, maar dat is een ander verhaal. En dat,
andere aflevering.
Ja.
Nee, ga door.
Geboren medium, geboren heks. Ik krijg vaak de vraag, ja, hoe kan dat nu dat je zo geboren wordt?
Ja.
Nou, allereerst...
Hoe weet je dat ook inderdaad? Dat is dan... Ja.
Allereerst, ieder mens is spiritueel bij geboorte.
Oké.
En er wordt wel eens gezegd, en ik vind dat een hele mooie uitspraak, van wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring.
Oké.
En dat is een andere manier om tegen de mensheid aan te kijken.
Ja. Oh, mooi.
En daarbij gaat men uit van, je hebt een ziel. Mm-hmm. Dat is je essentie, je kern, hoe je het ook wil noemen. En die gaat uit je lichaam op het moment dat je overlijdt. Maar die blijft ergens. Mm-hmm. En... Die blijft bestaan. Dus vandaar dat er gezegd wordt, je bent een spiritueel wezen met een menselijke ervaring.
Wauw. Ja.
Hoe weet je nu dat je een medium en een heks bent?
Ja.
Nou, bij mij is dat heel duidelijk doorgegeven via de vrouwenlijn van de familie. Hoewel ik er pas eind in mijn... rond mijn 20ste, eind puberteit, achterkwam van... maar dan ben ik ook een heks. Ik had mezelf dat label gewoon nooit opgelegd, omdat het voor mij zo normaal was. Mijn eerste bewuste ervaring met mediumschap, met mijn eigen spiritualiteit, was rond mijn derde, vierde jaar, waarbij ik mijn ouders vertelde, ik droom met mijn ogen open. Oh. Nou, je kunt je voorstellen, eind jaren 70, begin jaren 80, de manier van foto's maken was nog wat anders dan nu.
Ja.
Mijn moeder begrijpt wel precies wat ik bedoelde, want ik zag dingen, ik voelde, ik hoorde dingen die op andere plekken gingen gebeuren of gebeurden op dat moment. En dat was de omschrijving, ik droom met mijn ogen open. Dus
Ja.
mijn moeder begreep dat volledig. Mijn vader had een hele andere insteek en die had zoiets, ja, maar ik wil je wel even laten zien dat je toch echt met je ogen dicht slaapt.
Oh.
Dus die heeft letterlijk foto's van mij gemaakt op het moment dat ik in bed lig te slapen.
Ja.
Zoals altijd als kind lag mijn bed helemaal vol met boekjes en noem maar op. Maar ik lag daar met mijn ogen dicht te slapen. En dat is mijn eigen eerste herinnering.
Ja.
Toen het vooral voor mijn overgrote oma, die toen nog leefde, duidelijk was van, oh, zij heeft dat talent,
Ja.
heeft zij mij onder haar hoede genomen.
Oh ja, oké. Okay. Want ik was al inderdaad, hè, wat je zei van het zat al inderdaad heel lang in mijn vrouwlijn. Maar toen dacht ik, ja, maar hoe kom je, daar moet je dan toch wel achter komen. Het is niet zo. Dus dat komt met name dus door jouw eerste ervaring zelf, echt daarmee, je eerste herinnering daaraan. Je moeder begreep het volledig. Een overgrootoma kreeg er lucht van, om het zo maar te zeggen. En die heeft jou toen onder je hoede genomen. Onder
Ja.
haar hoede genomen.
Ja, en zij heeft mij gewoon heel veel geleerd. Maar het mooie was, zij heeft dat nooit als leren gebracht.
Oké, dat was er gewoon, of.
Dat was er gewoon en dat ging spelenderwijs, dat ging zonder druk. Dat mocht er allemaal zijn, maar zij leerde mij wel heel duidelijk van, oké, wat je ziet is waar. Maar het is niet van jou. Dus ik leerde al op vrij vroege leeftijd om de emoties die daarbij hoorden niet van mezelf te maken.
Oh ja, oh wat goed, ja. Ja,
En dat
dus
is
ja.
zo waardevol. Want als je dat niet kunt, dan is de kans dat je in een GGZ-circuit belandt
Ja.
natuurlijk heel groot.
Ja, dus want dan trek je eigenlijk alles aan, alle wat van heel veel andere mensen is, en dat is niet te dragen op een gegeven moment.
Nee.
Ja, oké. Okay.
Het was, nou ja, jaren 80 in Katholiek Brabant. Je kunt je voorstellen dat het daar nog niet altijd heel gewenst was om je over zulke dingen uit te spreken. Dus alhoewel er in mijn familie volledig de ruimte voor was en vrouwen daar altijd bewust mee bezig zijn geweest, was het ook heel duidelijk, Bianca, er is niks mis mee. Maar vertel het niet aan iedereen.
Oké, okay, ja, leuk. Het is niks mis mee. Leuk voor thuis, maar niet voor buiten. Voor buiten.
Ja.
Oké, okay, ja.
En dat heeft ook gemaakt dat ja, gedurende mijn lagere school. Ik kreeg nog steeds de lessen van mijn oma. Die gingen ook heel veel over de werking van kruiden en de werking van planten. Eén ding vergeet ik nooit meer. Ik mocht met haar alle planten in huis water gaan geven. Ik ben bij 100 gestopt met tellen. Er stond nogal wat.
Vol met plantjes. Maar
Ja.
ja, maar ook kruidjes en plantjes en van alles. Dus oké, okay, oh
Ja,
wauw.
heel veel geneeskrachtige planten en dergelijke. En daar heeft zij in haar leven ook veel mensen mee mogen helpen. Maar rond mijn 11e, 12e heb ik, ja, nog ineens bewust, maar de deur naar mijn eigen spiritualiteit dichtgegooid.
Oké, ja.
Want je wordt puber, je gaat naar de middelbare school. Nou, ik was het type meisje dat de jongens in de klas veel interessanter vond dan de leraar voor de klas.
Ja.
Heeft er ook voor gezorgd dat ik een jaar langer over de middelbare school heb gedaan.
Ja.
Wat op zich prima is.
Ja.
Maar het sidderde er wel altijd. Ik voelde dingen heel sterk aan. Ik had een heel krachtig innerlijk kompas. Dat is dat onderbuikgevoel wat je allemaal kent. En alleen al je onderbuikgevoel, dat is een deel van jouw spiritualiteit. Dat hoort erbij.
Ja.
Dat was nog steeds heel krachtig aanwezig. En ik was 16. Mijn overgrootopa die lag al 8 maanden in het ziekenhuis. Zijn lichaam was langzaam af aan het sterven. Er werd steeds iets meer van zijn benen afgezet. En die man was mentaal zo sterk dat hij altijd zei: ik ga niet dood zolang mijn vrouw nog leeft. Hij zei dat heel plat, dat zal ik hier niet herhalen, want ik weet dat 90% van jouw luisteraars dat niet gaat verstaan. En er kwam een moment dat het zo zwaar werd voor mijn overgrootoma, dat zij eraan onderdoor kreeg. Ze kreeg een hersenbloeding. Ze overleed in 3 dagen tijd. Dat was voor mij een schok, want mijn moeder was 17 toen ik geboren werd. Dus mijn moeder was eigenlijk een soort moeder en vriendin. Terwijl mijn oma ook een stukje moeder was. En mijn overgrootoma had echt de rol van oma. En zij overleed. Nou, mijn opa was heel verdrietig, maar ook opgelucht. Want hij kon het leven los gaan laten. En toen ontstond er een synchroniciteit die ik nooit meer meegemaakt heb. Hij overleed 4 weken later, op dezelfde dag, want het was februari, maart, en dan vallen heel veel dagen hetzelfde.
Klopt.
Op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip, in dezelfde ziekenhuiskamer.
Oh, jeetje. Wauw.
Wat gebeurde er toen? Ja, je bent als familie verdrietig, maar ook opgelucht als iemand al zo lang lijdt. Die goede man die zat 's nachts op de rand van mijn bed. En dat was voor mij de eerste keer dat ik werkelijk een geestverschijning, om dat woord te gebruiken, want ja, voor mij was het gewoon mijn opa op dat moment. Aantrof in mijn leven. En die had een hele duidelijke boodschap van: ja, maar jij bent de vrouw in deze familie die dit gedachtegoed, die deze erfenis, die deze kennis over kan dragen aan mensen buiten de familie. Dus die het veel breder uit mag gaan spreken. Hij voorzag op dat moment ook al dat er een hele hoop stigma's en vooroordelen weg zouden gaan vallen. Nou.
Bijzonder. En wat ik daar dan ook gelijk nog extra bijzonder eigenlijk aan vind, en dat is, hij verscheen bij jou. Dus dat was jouw eerste, nou, echte ervaring daarmee. Daarvoor, je hebt ons verteld dat het vooral natuurlijk in de vrouwenlijn bij jou al, nou, eigenlijk algemeen bekend was dat jullie, deze gaven hebben. Maar dat het dan toch je opa is die deze boodschap geeft.
Ja, ik snap dat je daar zo over denkt, maar het was heel logisch, want hij heeft altijd zijn vrouw de ruimte gegeven om haar werk te doen.
Ja, nee, maar dus dat zal er inderdaad dan, zoiets zal er dan achter zitten, inderdaad. Dus, maar mooi, gewoon, vind ik. Dit vind ik
Dus
vooral heel mooi.
hij heeft haar daar altijd in gedragen en zij heeft ook in de jaren 30, 40 van de vorige eeuw, met alle ellende die er toen speelde, heel veel mooi werk verricht. Wat met heling, met genezing, maar ook met begeleiden naar de dood te maken had. Op het moment dat het niet meer ging en er geen medische zorg was. Dus ja, daar hebben ze best een grote rol in gespeeld in die jaren. Dus dat hij daar bij mij zat, ja, het was logisch. En dat was voor mij het moment dat de deur naar mijn spiritualiteit verder open ging dan dat hij ooit was geweest.
Want eigenlijk daarvoor, hè, de richting puberteit, en wat je zei, vanaf 11, daar had je hem dicht gedaan. En
Ja.
vanaf toen, dat moment, ging de deur eigenlijk weer open en nog, nou ja, verder open dan ooit tevoren.
Ja, en terwijl ik dat zeg, denk ik van ja, het klopt niet. Want op het moment van je geboorte staat die wagenwijd open. Maar
Ja,
in
oké,
mijn
zo.
bewustzijn was dat nog nooit eerder zo geweest. Ja,
Nee.
en toen kon ik ook niet anders dan er vol induiken en mezelf alles weer gaan herinneren.
Oké, ja, want hoe ging dat dan in, hoe ging dat in zijn werk? Of nou ja, wat ik bedoel, wat mijn vraag is meer van, hè, dus nou ja, de deur was dicht, de deur ging weer open, dus je maakte weer ruimte voor datgene wat je altijd bent geweest. Maar daarvoor natuurlijk ook wel gewoon meegekregen van, hè, vanuit huis, van nou, je hebt dit, dit is helemaal goed, dit mag er helemaal zijn, maar wel, nou ja, eigenlijk liever een beetje achter gesloten deuren. Dus ik kan me voorstellen dat dat best wel, nou ja, ingewikkeld is dan. Als je daar wel echt iets mee wil doen. Of, maar ja, snap je mijn vraag?
Ik snap je vraag. En dat is eigenlijk een reis geweest van een jaar of 4 of 5.
Ja.
Ik ging daar weer mee aan de slag en inderdaad eerst achter gesloten deuren. Maar het is zo'n wezenlijk onderdeel van wie ik ben, dat ik daar mijn mond gewoon niet over kon houden.
Nee.
Dus ik ging daar iets over delen tegen de vriendenkring die het dichtst bij stond. En die
Ja.
hadden allemaal zoiets van: ja, maar dat weet ik wel, want als ik ergens last van heb en ik vraag jou, leg je hand er even op, dan gaat het beter.
Ja.
Of
Oh ja.
als ik vastzit en ik weet het even niet, na gesprek met jou, jij weet altijd precies de dingen te zeggen die mij verder helpen. Dus
Oh ja.
onbewust gebruikte ik het wel.
Ja.
Vooral voor anderen en nog minder voor mezelf. En de grootste kentering was dat ik het ook voor mezelf
Gebruiken.
ging gebruiken.
En is dat dan al het moment geweest? Ja, want dit is nu ook je werk. Is dat dan ook al dat al het moment geweest dat je daar al je werk van ging maken? Of nog helemaal niet?
Ik had vanaf dat moment mijn eerste kaarten. Ik weet nog ineens meer hoe ik daar aangekomen ben. Ik heb altijd met orakelkaarten gewerkt en nooit met de tarot. Dat symboliseert ook een beetje mijn eigenwijze geest. Omdat ik de dingen graag op mijn eigen manier doe en niet aan regels vast wil zitten.
Heel goed, heel goed. Dat kan ik alleen maar toejuichen. En misschien dan is je heel even daarin, hè, want je zegt, nou, ik werk alleen maar met orakelkaarten en niet met tarotkaarten. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen die luistert het verschil weet. Dus kun je dat heel even kort, zeg maar, uitleggen wat dan het verschil is en waarom je voor de een kiest?
Tarotkaarten, daar heb je een grote arcane en een kleine arcane. En daar zitten bepaalde patronen in hoe jij de legging moet doen.
Oh, zo,
En vrij vaste betekenissen aan de kaarten.
ja.
Terwijl ik orakelkaarten gebruik, die bestaan over allerlei uiteenlopende onderwerpen met afbeeldingen, maar ieder dek heeft een eigen insteek. En eigenlijk gebruik ik inmiddels de kaarten alleen maar als hulpmiddel voor degene voor wie ik de kaart leg. Want voor mij maakt het totaal niet uit of ik kaarten gebruikte, ja of nee. Als ik boodschappen door mag geven, ja, dan hoef ik alleen maar symbolisch gezien het luikje open te zetten en dan komen ze.
Oké,
Dus
ja.
Een kaart die ik voor jou zou trekken, kan een hele andere betekenis hebben dan dezelfde kaart die ik voor de buurvrouw trek.
Ja.
En dat is de vrijheid bij orakelkaarten. Daar zit je ook niet vast aan vaste patronen. Daar kan je veel meer mee.
Oké,
En
ja.
ik begon daar dus in mijn puberteit mee te spelen. Vriendinnen werden nieuwsgierig, dus dan was het ook wel eens: kun je dat voor mij doen?
Ja.
En zo begon dat te groeien, tot ik op mijn 25e echt zei van: ja, maar hier ga ik meer mee doen.
Ja.
Dus er zat weer een hele periode tussen.
Ja.
En die periode van je geboorte tot je 25ste, dat is eigenlijk de periode dat je jezelf wegzet in de wereld. Dus dat het ook heel gezond is, dat je energie vooral daarop gericht is en dat die nog niet zoveel op geven aan anderen gericht is.
Ja, je plaats verwerven eigenlijk, hè? In de, ja. Oké, okay, ja.
En ja, rond mijn 20ste kwam bij mij het besef ineens door een boek wat ik las. En dat was De Nevelen van Avalon.
Oké.
Okay. Van, ja, maar ik ben ook een heks.
Ja. Ja.
Die term werd gewoon nooit gebruikt in huis. Ook niet in de familie, want wij waren gewoon wie we waren. Punt.
Ja. Ja, er hoefde geen naam aangegeven te worden. Maar toen door dat boek, het was een feest der herkenning. En dacht je, hé, maar ik ben gewoon een heks.
Ja, dat klopt. En waar het... er zijn twee soorten heksen.
Oké.
Je hebt de solitaire heks die alles lekker op haar eigen wijze doet. En heel sterk in verbinding staat met de natuur. Met het ritme van de natuur en het universum.
Ja.
En je hebt de heks die ook daar allemaal mee in verbinding staat. Maar die graag werkt in covens, waar ook een hiërarchie heerst. In veel covens, in niet alle. En waar er veel meer regels zijn.
Oké.
Nou, ik heb dat 1 jaar geprobeerd.
Ja, ik wilde even, ik wil gaan zeggen van, oké, als ik nu, als ik jou zo een beetje ken, en, dan denk ik dat ik wel weet welke heks jij bent. Maar ga door met je verhaal. Ga door, dan ga ik even kijken of het klopt inderdaad. Ja.
Nou ja, dat klopt wat je denkt. Nee, ik heb 1 jaar in een coven gezeten. Ik heb daar ook veel geleerd, want het is heel fijn om met anderen te kunnen sparren en te kunnen delen en vooral te leren van elkaar.
Ja.
Maar je moet mij niet vertellen, nee, op die dag mag je alleen een gele kaars aansteken en dan moet die zwart zijn en dat moet je om zo laat doen en dan moet je die en die kleren aantrekken en dat mag wel, dat mag niet.
Nee.
Dat past niet bij mij. En nu verwoord ik het heel netjes.
Ja, ja. Hey, maar het klinkt ook niet, het klinkt mij ook niet. Ik zou er ook niet in passen, inderdaad, in zo'n zo'n orde eigenlijk. Inderdaad, waar overal wordt gezegd wanneer je wat moet doen. Dus nee.
Ik vind het heel fijn om bepaalde momenten in het jaar met andere mensen te vieren. Dus dan elkaar wel opzoeken, maar verder wil ik het lekker op mijn eigen wijze manier doen.
Ja.
En dat is iedere keer weer anders. Daar komen steeds vaker ook de vrouwen uit de familielijn bij tevoorschijn in de energie. Die helpen en die dragen. En ja, het is voor mij gewoon een feestje. Mijn man snapt er overigens helemaal niks van.
Oh, nou, dat is wel mooi. Maar ik kan me wel voorstellen, want anders waren we denk ik ook niet meer samen, dat hij laat jou wel gewoon volledig vrij daarin en je ding doen. En hij hoeft het voor hemzelf dan misschien ook niet te snappen.
Precies dat.
Ja, ja. Nou, dat is wel heel fijn dan.
En ondertussen soms wel van, want als ik mijn handen ergens op, leggen. Ik kan ook heel makkelijk pijn bij iemand weghalen. Hè? Dus dat is af en toe wel makkelijk.
Ja, ja, zeker. Oh, wat goed. Hey, en Bianca, even. Want nou goed, het is 25, hè? Dus toen eigenlijk vanaf 25, toen ben je er echt nog verder mee aan de slag gegaan.
Ja.
Wat had jij dan voor werk in de tussentijd? Want volgens mij is dat iets van een hele andere orde.
Klopt.
Vertel.
Ik heb een opleiding in bedrijfscommunicatie.
Okay,
ik kwam van school af en ik rolde de bouwwereld in en ik rolde de verkoop in.
Okay, ja.
Dus dat was een complete tegenhanger van de vrouwelijke energie waar ik mezelf in verdiepte.
Ja. Ja.
Want dat was de harde bouwwereld, waar ik ook met de hotshots te maken had, die later in de bouwfraude
Oké,
ja,
ja.
genoemd werden. Dus
Ja.
het was een hele andere energie en voor mij werkte dat perfect.
Ja.
Want
Oh ja.
daardoor had ik balans.
Ja. Snap ik wel, ja. Ja, dus daar natuurlijk heel erg in die mannelijke energie duiken, keihard, maar simpel ook natuurlijk recht toe, recht aan.
Ja.
En dan, nou ja, thuis eigenlijk inderdaad, ja, nou ja, veel meer het vrouwelijke en alles wat, ja, wat het mannelijke niet is.
Ja. Dus toen werkte die balans heel goed.
Ja.
Nu heb ik hem nog deels, want ik doe mijn eigen werk, maar ik ben 1,5 jaar geleden toch weer een paar uur per week op kantoor gaan werken op een scheepswerf.
Oh ja.
Omdat ik ja, die aardse energie gewoon miste en merkte aan mezelf, die heb ik nodig.
Ja. Ja, snap ik wel hoor, inderdaad. Om daar dus ook inderdaad die energie, ja, en die balans zo te houden. Ja,
Ja.
nou ja, mooi ook dat je dat ook gewoon, dus ook gewoon zo doet, hè? En daar wel ook gewoon, ja, voor kiest om het op die manier dan voor jezelf zo in te richten.
Oh, nou, daar heeft mijn ego heel wat over te zeggen gehad voordat ik
Ja.
die keuze door definitief nam.
Ja, dat zal dat ongetwijfeld inderdaad. Maar daarom des te nou ja, beter en knapper dat je het wel dus uiteindelijk gewoon hebt gedaan en dus doet.
Ja.
Heel goed, ja. En wat is het inderdaad, hè? Want je hebt er nu nou ja, je werk van gemaakt. En wat is dan precies wat je, ja, wat je nu doet? Wat houdt jouw werk in? Hè? Je hebt wel gezegd, hè, je bent spiritueel coach, onder andere. Wat doe je?
Nou, je kunt bij mij terecht voor een losse reading. Dat is met of zonder kaarten, maar één sessie waarbij dingen waar je tegenaan loopt op tafel komen. En daar, ja, je krijgt daar inzichten over, zodat je door kunt en dat je je eigen keuzes kunt maken.
Oké,
Daarnaast, en dat vind ik stiekem een van de leukste dingen, heb ik een spiritueel groeiprogramma waarbij ik mensen dus echt help om hun spiritualiteit te herontdekken
ja.
en die voor zichzelf in te gaan zetten in het leven. Waarbij de een nog van niets weet als ze beginnen en de ander echt al wel wat stappen heeft gezet, maar het gewoon verder uit wil diepen.
Oké, en hoe komen ze dan bij jou? Want als je nog niks weet, maar dan toch ergens een gevoel hebben of iets, dat moet
Ja,
er toch zijn.
er is altijd iets van, oh, het triggert.
Ja.
Maar hè, nog niet ja, je persoonlijke ontwikkeling op dat vlak hebben opgepakt.
Nee.
Dus die trigger is er dan al wel en mensen gaan rondkijken. Hoe komen mensen bij mij? Ja, via social media. Ik ben regelmatig op spirituele beurzen te vinden. Dus dat is een plek waar mensen mij leren kennen. Mijn eigen podcast. Hè, dus ja, er zijn zoveel wegen. En daarnaast ja, ook één-op-één coaching. En dat is volledig afgestemd. Mensen, vooral vrouwen, komen bij mij omdat ze op een bepaald punt vastzitten. Daar komen ze niet uit. En ze weten dat dat mede gelinkt is aan het feit dat ze hun eigen essentie en hun eigen spiritualiteit nog niet volledig omarmen.
Ja.
Dan komen ze bij mij en dan starten we een één-op-één traject. Maar wat ik al zeg, dat is volledig afgestemd. Ik kan je nu ook niet vertellen hoe lang duurt dat. Ja, hoe lang die persoon nodig heeft.
Ja,
Bij
oké.
de een ben ik in 3 sessies klaar en met de ander ben ik misschien 1 jaar bezig.
Ja.
Daar zijn geen richtlijnen voor.
Nee.
En dat is juist het mooie, want we zijn zo geconditioneerd. Als jij A, B, C, D afwerkt, dan ben jij waar je wil zijn.
Ja.
En dat moet voor iedereen werken.
Ja.
Nou, je kan me veel vertellen, maar ik weet één ding zeker: niemand is gelijk.
Nee, gelukkig niet. Daar komen we steeds meer achter, gelukkig met z'n allen.
Ja.
Dat we niet gelijk zijn, juist. En dat dat iets moois is. Ja. Mooi. Hey, en ik kan me ook voorstellen, hè, want nou ja, goed, je werkte in de bouwwereld, de harde tante. Je spirituele werk was je hobby. Nou, op een gegeven moment heb je dus wel de kentering gemaakt om daar volledig voor te gaan en daar je werk van te maken. Heb je ook te maken gehad met onbegrip?
Oh, heb je even?
Ja. Nee, maar meer, ja, want hoe is het? Dus misschien toen, maar ook misschien nu nog zelfs, als je dit vertelt, wat je doet, onbegrip of misschien een soort van ja, denigerend eigenlijk, hoe mensen kunnen doen, heb je daar ja, helaas ervaring mee?
Nou, ik noem het niet helaas, want ik heb er vooral altijd de humor van ingezien.
Heel goed, ja.
En ik heb me dat nooit persoonlijk aangetrokken.
Nee, dat is heel goed.
Ik heb liever dat ze erop reageren, want dat betekent dat bij een ander iets in werking zet. Ik ben, nou ja, het woord heks, ik zie het niet als negatief, maar het wordt ook als scheldwoord gebruikt natuurlijk. Spiriwiri bitch, ja, noem maar op. Ik heb het meegemaakt dat er op kantoor ineens alle bezems verzameld waren die überhaupt aanwezig
Ach, God.
waren in dat pand. En die stonden allemaal tegen mijn bureau aan. Want ja, ik had een bezem nodig als heks.
Ja.
Waarop mijn opmerking heel simpel was: jongens, dank je wel, maar mijn ontvouwbare zit in mijn tas.
Ja. Ja.
En op dat soort momenten is die humor dus juist zo belangrijk.
Ja.
En nog steeds krijg je te maken met die vooroordelen. Want er wordt gezegd, ja, spiritualiteit, dat is toch geen taboe meer?
Ja.
Is heel erg afhankelijk van in welke bubbel je zit. Een deel van mijn schoonfamilie is streng gereformeerd.
Oké, ja.
Het zijn schatten, maar over dit stuk praten wij niet met elkaar.
Nee,
Het is een bewuste keuze, want dan ontstaat er ook geen wrijving. Dat heeft niets te maken met je stopt je kop in het zand, je loopt weg voor wie je bent. Nee, dat heeft alles te maken met, ja, het is mijn schoonfamilie, ik heb daar respect voor, zij hebben respect voor mij.
ja.
Wij willen allemaal dat mijn man gelukkig is, dus we laten dat stuk even liggen.
Ja. Ja, agree to disagree.
Ja.
Ja.
En ik draag ook een ketting met een pentagram. Die heb ik eigenlijk altijd aan. Ja, hoe
Oh.
vaak ik daar al wel niet opmerkingen over heb gekregen.
Ja. Oh ja.
Maar ik zie iedere opmerking als een mooie uitnodiging om in gesprek te gaan en om het uit te leggen.
Nou, dat vind ik wel inderdaad heel mooi wat je zegt. En ook wat je net zei van ja, ik heb het nooit als helaas gezien als er zo wordt gereageerd, omdat het dan blijkbaar iets triggert bij de ander. En dat je daar dus inderdaad ja, door in gesprek kan gaan, maar ook dus je humor daarvoor te gebruiken. Ja, je kan er iets negatiefs van maken, maar je kunt er inderdaad ook nou ja, de humor van inzien en daardoor alsnog met elkaar in gesprek gaan. Dat vind ik heel mooi dat je dat op die manier zo kan inzetten. Zeker.
Ja, als ik een wens zou uitspreken voor de wereld, dan zou het dat wel zijn, dat mensen op die manier met elkaar omgaan.
Ja, mooi. Dat is mooi. Hey, en Bianca, wat ik ook weet, hè, wij kennen elkaar van de sprekersopleiding en jij hebt een talk en dat gaat over praktische spiritualiteit.
Ja.
Waarin je eigenlijk nou ja, mensen vertelt van we zijn allemaal geboren heksen en medium. Of nou ja, zo kan ik het misschien niet zeggen. Maar we hebben hoe je begon. We zijn allemaal een spiritueel wezen met een menselijke ervaring. Dus de spiritualiteit zit in ons allemaal. En
Absoluut.
ja, en wat kan je, zeg maar, want er zijn natuurlijk nog genoeg mensen die zeggen van, joh, ik heb daar helemaal niks mee met al dat spirituele geneuzel en gedoe. Maar hoe kun je aan mensen vertellen dat, nou ja, dat iedereen spiritueel is? Wat is het dat je inderdaad, hè, wat maakt mensen spiritueel? Wat kunnen ze daarvan voelen, bijvoorbeeld, op een dag?
Nou ja, spirituele talenten zijn het helder voelen, het helder weten, het helder zien, het helder horen, het helder ruiken. En dat helder voelen, helder weten, Dat heeft iedereen in zich, of je je spiritualiteit nu wel of niet ontwikkelt. Maar diep van binnen roept er wel eens een stemmetje tegen je: dit moet je niet doen.
Ja.
Of dat gevoel wat je hebt van: oh, ik kan beter nu even die weg kiezen in plaats van die. En je hoort daarna dat er iets gebeurd is. Of je voelt diep van binnen dat je iets wel moet doen of niet moet doen, maar je hoofd neemt de leiding en je gaat er vol tegenin. Achteraf heb je spijt.
Ja. Ja.
Dat zijn allemaal onderdelen van je spiritualiteit. Het stukje ergens naartoe gaan en doodmoe worden, doodmoe thuiskomen, omdat al je energie weggelekt is.
Ja.
Dat kennen we ook. Dat heeft ook te maken met je spiritualiteit. Want als jij jezelf stevig wegzet, en dat wordt nu benoemd als gronden of aarden, maar als jij jezelf stevig wegzet, dan kunnen andere mensen jouw energie niet weghalen. Stevig wegzetten is helemaal niet moeilijk. En ik gebruik bewust die term in plaats van aarden of gronden, want dan wordt het voor sommige mensen alweer te zweverig. Maar het enige wat daar letterlijk voor nodig is, is je voeten een paar keer bewust op de grond zetten. Keihard stampen is lekker, maar dat kan niet altijd. Dus ze bewust wegzetten, dat scheelt al een hele hoop. Want dan sta je stevig en dan kunnen anderen jouw energie niet zomaar weghalen. Daarbij, als jij je energie af wil sluiten, dan mag je met je aura aan de gang. En je aura is je energieveld om je heen. Dat voelt ieder mens. Jij voelt het als iemand die jij niet uitgenodigd hebt, te dicht op jou komt staan. Dat voelt niet prettig. De rij in de supermarkt is een heel goed voorbeeld, of een druk concert.
Ja. Oh ja.
Dan wil jij je eigen energie bij je houden. Dat is je aura afsluiten. Hoe doe je dat? Nou, heel simpel. Je laat je armen naar beneden hangen langs je lichaam. En je haalt je elleboog omhoog, dat je armen in 90 graden staan. En je trekt letterlijk je energie naar je toe. En je wrijft over je armen alsof je een koude rilling hebt. Op die manier maak jij jouw energieveld kleiner, zodat anderen er niet zo makkelijk in kunnen. Dat zijn allemaal spirituele elementen die ieder mens in haar of zijn leven heeft.
Ja. Ja, gaaf. Ja, ik vind dat echt heel gaaf inderdaad. Ik zit ook dus tegelijk nu hier zo die oefening, zeg maar, mee te doen. Dus de energie die is nu van mij, die blijft bij mij. Ja. Dus ja.
Je kent het ook dat je net aan iemand denkt en de telefoon gaat. En die persoon is het, of ze stuurt een berichtje.
Ja, ja.
Of je zit in een ruimte en er staan geen bloemen, helemaal niets. En je ruikt ineens iets wat jou aan een overleden geliefde moet denken. Het zijn ook ervaringen die veel mensen hebben.
Oh. En echt dus best wel heel veel, hè? Dus inderdaad dus, als je zegt van ja, ik ben niet spiritueel, maar nou, als je zo dit wat jij nu allemaal benoemt, en dat heeft iedereen inderdaad wel eens meegemaakt.
Ja, ja. Als iemand zegt, dit heb ik nog nooit meegemaakt, nodig ik ze bij deze uit om contact met me op te nemen. Want dan ben ik heel nieuwsgierig, en dat is oprecht interesse, hoe je leven eruit ziet.
Ja, ja, hoe het kan dat je dat allemaal kunnen negeren. Maar dat is wel ook een mooi bruggetje wat jij zegt. Om inderdaad, want daar wilde ik ook naartoe. Want hoe mensen die dus nu aan het luisteren zijn en die denken, oh ja, dit is voor hun wellicht de trigger. Hoe kunnen ze je vinden? Hoe kunnen ze je bereiken? Waar kunnen ze naartoe?
Op Instagram ben ik te vinden onder Bianca van As. Met puntjes ertussen.
Ja.
Dat stuur me vooral ook gewoon een DM. En ik beantwoord alles. Misschien niet dezelfde dag, maar je krijgt wel altijd antwoord.
Ja.
Kijk op mijn website gegrondgezond.nl op welke beurzen ik te vinden ben. Als je op een laagdrempelige manier kennis wil maken en toch heel nieuwsgierig bent wat een reading jou kan vertellen. En ja, daar vind je ook meer mogelijkheden om contact te nemen.
Oké, wat goed. Dus inderdaad via Instagram of anders via jouw website. Ik zal sowieso bij het uitkomen van deze aflevering alle informatie ook nog even eronder vermelden. Dus dat is hartstikke mooi. Als afsluiting, Bianca. Ik vond het sowieso echt, ik vind dit heel interessant. En ik vind het ook heel mooi hoe je dat allemaal vertelt. Maar ook gewoon je eigen weg daarin, hoe je bent gegaan. En nou, ook je eigen wijze, hoe je het doet. Dat spreekt mij enorm aan. Als afsluiting, wat zou jij de mensen die nu luisteren voor vandaag willen meegeven? Een mooie boodschap sluiten we altijd mee af.
Luister altijd naar die innerlijke stem, naar je gevoel, wat die je vertelt. En als je denkt dat je die niet kan horen, verstil even. Doe even niets. Ga ergens zitten, staan, liggen, maakt me niet uit. Als je druk bent, is er altijd een toilet waar je even op kan sluiten. Mm-hmm. En adem een paar keer diep in en uit en kom terug thuis bij jezelf.
Mooi.
Want als je vanuit die energie leeft, is er veel meer mogelijk.
En dan zie je ook veel meer, denk ik. Hè?
Ja.
Ja, mooi. Dankjewel, Bianca, dat jij je verhaal wilde delen met ons. En ik weet het zeker, heel veel mensen ook hiermee inspireert. Dankjewel dat je er was.
Dankjewel dat ik er mocht zijn, Monique.
Ja, heel graag gedaan. En alle lieve luisteraars, jullie ook, dankjewel voor het luisteren naar weer deze aflevering. Bianca heeft het al gezegd, maar ik zeg het nogmaals. Is dit voor jou een trigger en dat je denkt, ik wil hier meer over weten, ik voel iets, ik wil hier meer over ontdekken? Schroom niet. Neem contact op met Bianca van As via Instagram. Kijk op haar website gegrondgezond.nl of stuur mij gewoon een berichtje en ik breng je in contact. En neem vooral ook de boodschap mee die Bianca ons heeft gegeven. Luister naar je innerlijke stem en hoor je hem niet, verstil dan even. Dank jullie wel voor het luisteren en snel tot de volgende. Doedeloe!